Ik had het al over Ethereum. Ethereum is de slimme broer van Bitcoin. Bitcoin was de eerste, de digitale oervader van alle cryptovaluta. Maar wie denkt dat alle andere munten simpelweg kopieën zijn, die kent Ethereum nog niet. Waar Bitcoin werd ontworpen als alternatief geldsysteem, gaat Ethereum een flinke stap verder. Het is een programmeerbaar platform voor digitale afspraken. Ethereum werd bedacht in 2013 door de destijds 19-jarige Russisch-Canadese programmeur Vitalik Buterin. Hij was gefascineerd door Bitcoin, maar vond het te beperkt. Bitcoin was geweldig in het opslaan en overdragen van waarde, maar er was weinig ruimte voor extra functionaliteit. Wat als je de blockchain niet alleen voor geld zou gebruiken, maar ook voor afspraken, contracten en apps? Samen met enkele andere ontwikkelaars, waaronder Gavin Wood en Joseph Lubin, ontwikkelde Buterin Ethereum. De lancering vond plaats in juli 2015. Het doel? Een wereldwijd decentraal platform waarop programmeurs hun applicaties kunnen bouwen die draaien op blockchain-technologie. Ethereum heeft sindsdien een centrale plek in de cryptowereld ingenomen met zijn eigen munt, de Ether, ETH. Waar Bitcoin vooral bekend staat als digitaal goud, wordt Ethereum gezien als het fundament van een nieuw internet, het zogeheten Web3. Hoewel Ethereum en Bitcoin beide gebruik maken van blockchain-technologie, zijn ze fundamenteel verschillend in opzet en doel. Bitcoin is in de kern een betaalmiddel. Het is bedoeld als oppotmiddel of alternatief voor traditionele valuta. Ethereum is een platform. Ether is slechts een brandstof, bij Ethereum ook gas genoemd, om applicaties op het netwerk te laten draaien. Blockchain dient als programmeerbare infrastructuur. Ethereum introduceerde de mogelijkheid tot smart contracts, zelf uitvoerende afspraken in computercode. Stel je voor, je huurt een vakantiehuis. In plaats van via een tussenpersoon zoals Airbnb, regel je het via een slim contract. Zodra jij de betaling verstuurt, krijgt jouw digitale sleutel toegang tot het huis. Alles verloopt automatisch en zonder menselijke tussenkomst. Ethereum heeft een programmeertaal, Solidity, die Turing complete is. Dat wil zeggen dat je vrijwel elke denkbare logica kunt programmeren. Bitcoin heeft bewust beperkte scripts om eenvoud en veiligheid te waarborgen. Bitcoin voegt elke 10 minuten een nieuw blok toe. Ethereum doet dat afhankelijk van de versie gemiddeld binnen 12 seconden. Dat betekent snellere verwerking van transacties. Ethereum kan meer transacties per seconde aan, al blijft het net als Bitcoin worstelen met de schaalbaarheid. Tot september 2022 werkte Ethereum net als Bitcoin met een systeem dat Proof of Work heet. Daarbij lossen computers ingewikkelde puzzels op om nieuwe blokken te maken, een proces dat veel energie kost. Maar op 15 september 2022 vond een belangrijke gebeurtenis plaats, de merge. Ethereum schakelde over op een nieuw systeem, Proof of Stake, in plaats van Proof of Work. Dat Proof of Work dat Bitcoin nog steeds gebruikt, duizenden computers concurreren om een puzzel op te lossen. Alleen de snelste mag het volgende blok maken. Dit kost veel stroom. Daarnaast is er Proof of Stake. In plaats van rekenkracht gebruiken deelnemers hun bezit aan Ether als inzet. Hoe meer je inzet, hoe groter de kans dat jij het volgende blok mag maken. Dit verbruikt veel minder energie. Volgens de Ethereum Foundation is het energieverbruik van Ethereum sinds de merge met meer dan 99,95% afgenomen. Waar Bitcoin nog jaarlijks het energieverbruik van een klein land benadert, is Ethereum nu vergelijkbaar met een kleine serverfarm. Dankzij de slimme contracten zijn de mogelijkheden van Ethereum veel uitgebreider dan die van Bitcoin. Enkele belangrijke toepassingen zijn onder andere gedecentraliseerde apps. Ontwikkelaars kunnen applicaties bouwen die direct op de Ethereum blockchain draaien. Denk bijvoorbeeld aan financiële diensten zoals lezen, sparen, handelen en dat zonder bank. Er zijn games waarbij je items echt bezit. Sociale netwerken waar gebruikers de controle houden over hun data en privégegevens. En non-fungible tokens, niet uitwisselbare tokens, NFT's. Ethereum is de thuisbasis van de meeste NFT-projecten. Unieke digitale eigendomsbewijzen. Denk aan digitale kunst, muziek, verzamelobjecten en zelfs virtueel onroerend goed. DOA's zijn de Decentralized Autonomous Organizations, organisaties zonder centrale leiding. De regels liggen vast in smart contracts en beslissingen worden genomen via stemmen met De beslissingen worden genomen via stemmen van leden met tokens. Het lijkt op een coöperatie, maar dan volledig digitaal en wereldwijd. Ik heb begrepen dat er ook bedrijven zijn, misschien dat die onder de organisaties vallen. Maar er zijn dus ook bedrijven die geen vestigingsplek hebben, maar alleen in de digitale wereld. Stablecoins. Hoewel Ethereum zelf volatiel is, worden veel stablecoins zoals USD en DAI gebouwd bovenop Ethereum. Deze tokens zijn gekoppeld aan de waarde van de dollar of de euro en maken transacties stabieler. Ondanks de enorme potentie zijn er ook nadelen. Ethereum is nog steeds traag vergeleken met traditionele systemen. Er wordt gewerkt aan verbeteringen zoals sharding, het opdelen in subketens. Transactiekosten bij drukte kunnen de zogeheten gas fees, de kosten voor netwerkgebruik, oplopen tot enkele tientallen euro's per transactie. Dan is er de compliciteit, de complexiteit en risico's. Fouten in smart contracts zijn vaak niet herstelbaar. Daardoor kunnen bugs leiden tot miljoenen verliezen. En dan is het de regelgeving. Omdat Ethereum veel meer is dan een munt, is het juridisch lastiger in te passen in bestaande wetgeving. Wat is het precies? Is het software? Is het geld? Is het een effect? NFT's, oftewel non-fungible tokens, niet fungibele tokens, die zijn de afgelopen jaren enorm in het nieuws geweest. Miljoenen bedragen voor digitale plaatjes van apen, sneakers die alleen digitaal bestaan en virtuele grond in een wereld die je alleen met een VR-bril kunt betreden. Voor veel mensen klinkt het als een onbegrijpelijke hype. Want wat heb je nu eigenlijk als je een NFT koopt? Om te beginnen dat woord fungibel en niet fungibel. Een geldmunt is een fungibel token. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt als je 10 losse euro's in je portemonnee hebt, welk van de 10 losse euro's je gebruikt om te betalen. Non-fungibel is het tegenovergestelde en een NFT is dus uniek en niet uitwisselbaar. Zoals een kunstwerk van Van Gogh nergens door vervangen kan worden. Een NFT is een uniek en niet uitwisselbaar bewijsstuk en het werkt op basis van de blockchain. Het is dus eigenlijk precies het tegenovergestelde van een bitcoin, waarbij het niet uitmaakt welke bitcoin je in je bezit hebt. Maar de achterliggende technologie is dezelfde. Een bitcoin is dus fungibel en elke bitcoin is hetzelfde als elke andere bitcoin. Een NFT is non-fungibel. Elke NFT is uniek en heeft zijn eigen eigenschappen of waarde. Een NFT is daarom een digitaal eigendomsbewijs en die zegt dit digitale object is van jou. NFT's worden vooral uitgegeven op de Ethereum blockchain, maar ook op andere zoals Solana of Polygon. Ze zijn gemaakt volgens standaarden als ERC 721 en ERC 1155 die regelen hoe NFT's werken binnen het Ethereum ecosysteem. Een NFT bevat meestal de volgende gegevens. Een unieke idee, de token idee heet dat, en een verwijzing naar een digitaal bestand, bijvoorbeeld een JPEG of een muziekbestand of een 3D object. Daarnaast metadata, zoals naam, beschrijving en eigenschappen. Die gegevens worden vastgelegd op de blockchain en zijn dus onveranderbaar en publiek controleerbaar. Iedereen kan opzoeken wie de eigenaar van welke NFT is. Maar let op, de afbeelding of het bestand, die staan vaak zelf niet in de blockchain. Dat zou te veel opslagruimte vragen. In plaats daarvan verwijst de NFT naar een locatie op internet of naar een decentraal opslagnetwerk als IPVS, het Interplanetary File System. En decentraal betekent dan dat het over een aantal locaties verspreid opgeslagen is. NFT's zijn dus net als cryptomunten op de blockchain die met wallets, digitale portemonnees, worden beheerd. Maar een NFT is geen geld of munt, maar eerder een certificaat van echtheid en eigendom gekoppeld aan een specifiek digitaal object. De toepassingen van NFT's zijn veel breder dan je misschien zou denken. Hier zijn een paar hoofdgebieden waarin NFT's een rol spelen. Dit is dus digitale kunst. Kunstenaars kunnen, dat is ook waarschijnlijk de bekendste, kunstenaars kunnen hun werk als NFT uitgeven, waardoor ze rechtstreeks aan kopers kunnen verkopen zonder tussenkomst van galerieën of platforms. Kopers bezitten dan het origineel van het digitale kunstwerk, vergelijkbaar met een gesigneerde lito. De tweede toepassing, dat zijn verzamelobjecten. NFT's worden gebruikt voor digitale verzamelkaarten, bijvoorbeeld van basketbalmomenten, NBA Topshot is er daarvan eentje, of game items. Elk object heeft een unieke waarde, vergelijkbaar met fysieke verzamelingen zoals Pokémon-kaarten of de kaarten met honkbalspelers en voetbalspelers die verzameld worden. Een andere toepassing is bij gaming. In blockchain games kun je wapens, skins of avatars bezitten als NFT's. Deze items zijn verhandelbaar buiten het spel om, wat gebruikers meer controle geeft over hun digitale bezittingen. En verder kun je het gebruiken voor toegang en lidmaatschappen. NFT's functioneren soms als toegangskaartje tot exclusieve online clubs, evenementen of diensten. Denk aan Bored Ape Yacht Club. Dat is een project waarbij je met een NFT toegang krijgt tot exclusieve feestjes, merchandise en zelfs stemrecht binnen de community. De vijfde is virtueel onroerend goed. In metaverses zoals Decentraland en The Sandbox kun je virtuele grond kopen als NFT. Die grond, tussen aanhalingstekens, die kun je gebruiken voor digitale tentoonstellingen, voor winkels of als advertentieruimte. Ja, waarom kopen mensen NFT's? Dat hangt sterk af van de persoon en van de NFT. Verzamelaars vinden het leuk om iets unieks te bezitten, zoals digitale kunst of game items. Speculanten die hopen dat de waarde van hun NFT stijgt, zodat ze die later met winst kunnen verkopen. Fans steunen op deze manier hun favoriete artiesten of projecten door NFT's te kopen. Gemeenschapsleden, community members, kopen NFT's om deel te nemen aan exclusieve clubs of netwerken. En investeerders die geloven in de toekomst van Web3 en zien NFT's als toegang tot de digitale economie van morgen. Voor velen is het ook een statussymbool geworden, net als mensen vroeger horloges, sneakers of zeldzame auto's verzamelden. Ik geloof dat ik toch liever een auto heb dan een NFT, ook al rijd ik geen auto. Maar goed, wat heb je nou als je een NFT koopt? Dat is de meest gestelde en terechte vraag. Je hebt niet automatisch het auteursrecht. In de meeste gevallen koop je het eigendom van het token, niet van het onderliggende bestand. Je mag het plaatje bekijken, je mag het printen, je mag het zelfs op een t-shirt zetten, maar je bent niet de eigenaar van het intellectuele eigendom, tenzij dat expliciet is geregeld. Ja, je hebt een bewijs van eigendom op de blockchain. Je naam, of eigenlijk je walletadres, staat in de blockchain als eigenaar van dat specifieke token. Dat is publiek zichtbaar, controleerbaar en niet te vervalsen. Ja, in een aantal gevallen krijg je mogelijk nog extra rechten. Sommige NFT's geven toegang tot events, stemrecht in online gemeenschappen of recht op toekomstige beloningen. Het hangt er vanaf hoe het project is opgezet. NFT's zijn het digitale antwoord op het verlangen naar eigendom, naar echtheid en exclusiviteit in een wereld waarin alles gekopieerd kan worden. Dankzij blockchain kun je voor het eerst zeggen, deze digitale afbeelding is van mij en dat kun je controleren. Voor de een is dat puur onzin, voor de ander een revolutionaire manier van denken over bezit, kunst en economie. NFT's zijn technisch gezien geen hype, maar een nieuwe digitale laag op internet. Eentje waarin eigendom, identiteit en waarde een nieuwe vorm krijgen. Of NFT's op de lange termijn echt een blijvende rol spelen, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar de technologie erachter, de unieke tokens op een blockchain, opent zonder twijfel nieuwe deuren. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz. Ja, het is misschien al opgevallen. Ik heb sinds een week ongeveer af en toe, en nu eigenlijk permanent, een nieuw outro. Het muziekje daar is bijzonder. Ik heb nooit muziek kunnen bedenken, maar de melodie hiervan is door mijzelf bedacht. En de uitwerking door kunstmatige intelligentie. Ja, je moet wat als je het niet zelf kunt. Het wil zeggen dat er een compositie van de melodie gemaakt is en de uitwerking daarvan. En het is ook door de AI gespeeld. Het is een muziekwerkje van ruim 3,5 minuut en hij is zo gemaakt dat ik er steeds delen van kan gebruiken. Er zitten tempowisselingen in en ja, eigenlijk stukjes voor als rustige achtergrond om overheen te spreken zoals nu. En daarnaast is er ook een deel wat je als intro zou kunnen gebruiken. Dat ben ik vooralsnog niet van plan. Ik heb de melodie in eerste instantie onthouden door hem te fluiten voor de microfoon en op te nemen.